Van harte welkom in deze dienst in Open Hof. Een bijzonder welkom aan de gasten onder ons. Ook een hartelijke groet aan de luisteraars en kijkers thuis. Fijn dat u vanmorgen zo met ons verbonden bent. Voorganger is vanmorgen dominee Bart Gijsbertsen. Orgel en piano worden bespeeld door Henk Keizer. Mijn naam is Jenny van der Steeg en ik ben uw ouderling van dienst. De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw en naar mevrouw. En wie de bloemen weg wil brengen, kan zich melden bij de dienstdoende diaken Nanda Tegelaar. Als openingslied zingen we nu staande Psalm 121, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik ons allemaal een goede en gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Leesrooster staan, dat we het einde naderen van het kerkelijk jaar. De teksten gaan steeds meer over leven en dood, over opstanding uit de dood. Wat hebben we nog te verwachten? En zo gaan we ongemerkt naar de eeuwigheidszondag, de advent en nog weer verder. Op het leesrooster staat vandaag Lucas 20... leden van de partij van de Sadduceeën, die niet in een leven na de dood geloven, die willen een filosofische discussie met Jezus over de opstanding uit de doden. Maar Jezus doet daar niet echt aan mee. Hij kan niet filosofisch over God spreken. We lezen straks niet het hele verhaal, maar we horen wel het antwoord van Jezus. En dat antwoord van Jezus verbind ik vanmorgen met een gedeelte dat gisteren op Sabbat aan de orde was in de synagoge, Sidra Vayera. Een tekst die gaat over het leven dat wordt toegezegd aan Abraham en Sara in Genesis 18. En in Romeinen 4 blijkt Paulus die woorden tegen Abraham op zijn eigen manier te verbinden met opstanding uit de dood. Deze teksten die voeren ons vanmorgen, ons denken over Advent, ons denken over leven na de dood, over hoop op de toekomst, ze voeren ons eigenlijk terug naar het begin. Hoe kan het dat wij hier in Openhof, zo'n 4000 jaar na Abraham, nog steeds hoop op de toekomst delen? En dat komt door hoe het begon, zegt Paulus, zegt Jezus, zegt Abraham. Dus vanmorgen even terug naar dat begin. Dat is ook het thema, het begin van onze hoop. Ik wil de dienst eerst voortzetten met u met schuldbelijdenis, genadeverkondiging en woorden van leven. Na elk van die momenten zingen we een vers uit lied 836, respectievelijk vers 1, vers 4 en vers 2. Dit is wat wij hebben gehoord, hebben horen verkondigen, wat we u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl onze weg in het duister is, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Laten we bidden. Laten we bidden. We willen eerst even bidden. Daarna komt dat lied en dan sluit het ook aan. Zullen we bidden en onze schuld belijden. Vader God, met ieder van ons hebt u uw eigen relatie. Zie ons aan. Doorgrond ons hart. In de stilte leggen we bij u neer wat onze blokkades zijn om u te verstaan. Wat onze zonde was. Ons onrecht. aan ieder die zijn of haar schuld oprecht beleidt voor God. Die oprecht verzoening zoekt met God en met zijn naaste, verkondigen wij als dienaren van Jezus Christus de vergeving van de zonden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. We bidden nu samen om de opening van het woord. Mogen we die stem van u vernemen. Altijd weer, elke dag en zeker ook vanmorgen. Als we de schrift openen, opent u zelf de schrift voor ons. Kom met uw Heilige Geest. En dat wij in u geborgen zijn. En dat we wat we blijven leren met elkaar. En dat we steeds wijzer worden. De wijsheid van uw geest, van u ontvangen. We bidden het u voor de kinderen en voor onszelf. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik Ruben Doorduin uitnodigen om naar voren te komen om hier de Bijbel te openen en het lichtje aan te steken van de nevendienst. dan nodig ik alle kinderen uit om naar voren te komen, voordat jullie naar de nevendienst gaan zometeen. Kom maar. Beetje lastig, hè, met één hand. Even kijken. Die hoort te beginnen bij Lucas, geloof ik. Ja, lukt het je zo met deze hand? Ja? Iets terug. Dankjewel. Helemaal goed. Kennen jullie dat? Dat je papa of je mama zegt dat je een lief kind bent, maar dat ze je nu wel graag achter het behang zou willen plakken? Ken je dat?
Ja.
Nou hebben ze tegenwoordig gelukkig niet zoveel behang meer. Dus dan sturen ze je voor straf. Naar je kamer of zo, denk ik, voor straf. Ik hoop dat het jullie, dat het jou niet vaak gebeurt dat je voor straf naar je kamer moet. Nee, toch? Niet zo vaak naar je kamer. Want anders ga je nog denken dat papa en mama graag een kind wilden hebben, maar niet per se jou. Ja, maar hoor, ze lachen allemaal. Ja, maar er is veel leed in de wereld, hè. Hoe dan ook, iedereen denkt wel eens, houdt er nou eigenlijk wel iemand echt van mij? En soms kun je zelfs niet helemaal goed van jezelf houden, omdat je denkt, ja, ik moet dat ook niet doen eigenlijk. Wat dan wel eens wil helpen is dat je, als je dat denkt, houdt er nog wel iemand van me. Wat nog wel eens wil helpen is dat je dan teruggaat naar het begin. Zoek de foto's eens op van toen je pas geboren was. En kijk daar eens op hoe de mensen je in de armen houden en hoe die mensen met je spelen. Je weet daar zelf helemaal niks meer van, hè, want je was nog heel klein. Maar dan kun je toch zien dat die mensen heel veel van je houden. En die mensen zijn er nog steeds. En die liefde, die is er nog altijd. En ik denk dat ook de Heer God wel eens moe zal worden van deze wereld en van ons allemaal, en ons allemaal wel eens achter het behang zou willen plakken. Maar als we naar het begin gaan, dan merken we altijd dat hij toen blij was dat hij de wereld schiep en dat hij de mensen lief had. En die liefde is er nog altijd. En daarom zingen we nu een liedje met elkaar, samen met jullie, over hoe het begon. Over in het begin. Evangelische liedbundel is dat, nummer 40, vers 1, 2 en 6.
Thank you.
We gaan luisteren naar de Heilige Schrift. Ina de Kasten is de lectrice.
Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkd. Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkd. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. En toen zei een van hen: ik kom over precies 1 jaar bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen, en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze. Ik ben immers verwelkt. En ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies 1 jaar... kom ik bij je terug, en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: ik heb niet gelachen. Maar hij zei: ja, je hebt wel gelachen. Er staat immers geschreven: ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is ten overstaan van God op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hier eindigen de schriftlezingen en we zingen lied 339.
We sluiten straks aan op de prediking met lied 803, de versen 1, 3 en 6. 803, vers 1, 3 en 6. Goed, ja. Jezus weigert dus filosofisch over God te spreken. Ik denk dat hij dat ook niet kan. God zit, om zo te zeggen, in zijn huid. Met zijn hemelse vader leeft hij in een nauwe, in een warme verbinding. Een filosofische benadering zou gelijk een afstandelijke benadering betekenen. Dat zou zelfs als verraad voelen. Mijn hemel, wat zeg ik allemaal weer tegen u? Ik kan nu al wel amen zeggen, geloof ik. Weet je, wat ik nu net zeg, dat is ook wel een pijnpunt, denk ik, waardoor menig gesprek over geloof in God mislukt. Als de ene gesprekspartner over God wil spreken en vragen wil stellen, maar als de andere gesprekspartner iemand is die met God spreekt en leeft, dan is er al gauw een spraakverwarring. Degene die met God leeft, die hoort die vragen wel over God, maar kan ze eigenlijk niet beantwoorden. Neem een eenvoudig voorbeeld. Je loopt als ouder thuis over de overloop en je vangt uit de kamer van je dochtertje iets op van een gesprek tussen haar en haar vriendinnetje. En je hoort het vriendinnetje dingen vragen als: ja, maar heb je nou ook iets aan een moeder? En wat doet een vader nu eigenlijk voor je? Merk je daar iets van in je leven? En wat dan precies? En je hoort je dochter stotteren, want wat moet ze nou zeggen? Moet ze dan voorbeelden gaan geven? Bovendien, zij kan niet spreken over een moeder of over een vader. Ze kan alleen maar praten over haar moeder, over haar vader. En ze weet hoeveel haar vader en haar moeder voor haar betekenen. En ze weet ook hoe vader en moeder 24 uur per dag van haar houden. Maar een liefdesband kan je toch niet uitleggen? Ze kan, om zo te zeggen, dus niet filosofisch spreken. Ze kan alleen maar existentieel zeggen hoe het voor haar voelt om een vader en een moeder te hebben. Maar het vriendinnetje zal altijd haar ja maar vragen blijven stellen, want zij kent deze vader en moeder niet van binnenuit. En zo merk je ook bij Jezus dat hij niks kan beginnen met dat ja maar voorbeeld dat de Sadduceeën verzinnen betreffend God en het leven na de dood. En het antwoord dat Jezus hen geeft, dat lost dus ook weinig op. Want nou weten ze nog niet bij wie die vrouw na haar dood hoort. Die vrouw die zij hebben opgebracht, verzonnen hebben, die 7 echtgenoten zou hebben gehad. Dat antwoord van Jezus wordt alleen maar een reden voor weer nieuwe vragen en een nieuwe voorbeeld. Ja, maar stel nou dat. Dus zegt Jezus zoiets als, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, ja, alles is anders. Ik hoor jullie vragen wel, maar ik kan niks met die vragen. De vragen kloppen niet met de God die ik ken, met de God met wie ik leef, met mijn God. Mijn God is geen God om over te praten. Mijn God is een God die alleen in een relatie met iemand leeft. Hij is niet de God van de filosofen die het hebben over alomtegenwoordig en alwetend en zo meer. Maar hij is de God van Abraham. Persoonlijk. En de God van Isaac in een persoonlijke relatie. En de God van Jacob. Relationeel. En de God van David. Relationeel en noem maar op. En hij is mijn God en Vader. In een persoonlijke relatie. En God noemt zichzelf dus ook. Als hij het over zichzelf heeft, Exodus 34, tegen Mozes. Niet in de eerste plaats alomtegenwoordig of alwetend of eeuwig of dat soort dingen. Nee, hij, in de eerste plaats zegt hij, ik ben ontfermend. Genadig. Geduldig. Trouw in mijn vriendschappen. Hoor je? Allemaal woorden die relationeel zijn. En zo ken ik hem ook. Ik ben altijd met hem verbonden, altijd in zijn hand, ook door de dood heen. Dus ja, wat jullie spitsvondige vragen betreft, van stel nou dat, hij is niet en zal nooit zijn een God van doden, maar een God van levenden. Hij, onze God. Zo leeft hij voor mij, zo leef ik voor hem, zo spreekt hij tot mij in de Bijbel en ook in die woorden tot Mozes. Bij de doornstruik. Er zijn een paar schriftgeleerden, vertelt Lucas, die dan reageren op Jezus met, u hebt gelijk. Zij verstaan de taal van het hart nog. Ze hebben geloofstaal gehoord. Ze begrijpen, deze man kan niet over God spreken, als een abstract onderwerp. Hier is iemand die leeft met God. En hij weet zich door God persoonlijk gekend, door God aangesproken. Hij leeft met een God die tot hem spreekt. Ik moet hierbij denken aan dat ontroerende, indrukwekkende verhaal dat Martin Buber vertelt over de Chassidische rabbijn Susha van Hanipol. De rabbijn zat met zijn studenten in de shul. Aan de orde was het boek Genesis. En hij las dus voor de studenten, voor zijn leerlingen, de woorden voor en legde ze uit. In den beginne schiep God hemel en aarde. En toen kwam hij bij de woorden en God sprak. En zijn stem stokte ineens. En het greep hem zo aan dat hij begon te schokken. Hij begon te huilen, hij begon te roepen. Ze moesten hem uit de kring verwijderen. En zo vonden ze hem later op de gang of in de houtopslagplaats. En daar stond hij dan en sloeg op de muur. En God sprak. En God sprak. Kunt u zich die ontroering voorstellen? Begrijpen wij dit nog? Wij in deze lege wereld met al zijn zwijgende goden. Wij die overal afstand van nemen en abstract en klinisch over praten. Wij met onze filosofietjes over hoe een God zou moeten zijn. Begrijpen wij het nog als iemands stem breekt, als hij bedenkt. En God zei, God sprak. Of laten we zo iemand opnemen en naar een psychiater brengen. Wij leven met een God die spreekt. De theoloog, maar vooral ook gelovige Miskotte, die stelde, als deze boodschap niet meer bij ons aankomt, als wij ons niet meer aangesproken weten, als er geen sprekende God is in ons leven, wat hebben we dan? We hebben alleen stomme goden en stomme ideeën en stomme godsdiensten. Dan rest ons alleen de religie. En de religie, zegt Biscotte, zal ons uiteindelijk brengen tot nihilisme. Hij zegt dat in 1956. Nou, kijk om je heen. Hoe ver is het al gekomen? Zoveel mensen die de kerkdeur voor het laatst achter zich dichtgooien omdat ze nooit een verbinding met God hebben gekregen, nooit een verbinding met God hebben ervaren. Nooit zijn aangesproken die alleen maar over God kunnen spreken. In de Bijbel begint alles met de kracht van het woord, met een God die spreekt. Dan ontstaat het licht, zo ontstaat heel de schepping. He, zo begint Johannes zijn evangelie ook. In de beginnen was het woord. En alle dingen zijn door het woord geworden en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Hallo, dat doet het woord. Maar wat we ons vaak dus niet zo realiseren is, want we zijn van die lezers geworden, als we nog lezen tenminste, maar we zijn meer lezers, he, visueel geworden. Maar het gaat dus om iets wat te horen is. Het gaat om een geluid. Het gaat om een gebeuren. Woorden scheppen iets, een gebeuren. Er is iemand die spreekt, die aanspreekt. En dat gesproken wordt, dat beweegt de omgeving. Dat beweegt harten. Daarom is een preek ook doodsaai als ik hem uitreik, als u hem thuis kunt gaan lezen. Schiet niet op. Je moet het horen. Het woord in de Bijbel is spreken. Het wil ontmoeten, het wil jou ontmoeten, het wil je aanspreken. De Narische Bijbel vertaalt Johannes 1, vers 1 dan ook, mijns inziens, terecht met, sinds het begin, in het begin was er het spreken. Er is een geluid, er gebeurt iets, er zegt iemand iets. En dat roept een wereld op, dat roept een werkelijkheid op. Het woord wil ontmoeten. Toen ik dat ergens vertelde, zei iemand tegen me van, ja, maar wacht even. Spreken doe je toch tegen iemand? Maar als God begint te spreken, dan is er toch nog helemaal niks. Er is nog helemaal niemand. Ja, dat is een mooie vraag. Maar dan ben je dus direct bij de bijzondere betekenis van dat Hebreeuwse woord, dabar. Want dabar betekent niet alleen maar spreken, woord, maar ook ding, gebeurtenis, daad. En dat wordt als één geheel gezien. Met dat het woord klinkt, wordt ook een werkelijkheid opgeroepen. Het woord is ook daad. Er wordt iets gecreëerd. In lijn met die prachtige Psalm 33, waarvan God wordt gezegd, hij spreekt en dan is het er. Hij gebiedt en dan staat het er ook. Zo begint ook Genesis. En God zegt, licht, en dan is er licht. Dus het spreken, de dabar, schept zelf een tegenover. Ik heb u geloof ik wel eens verteld van hoe in een bepaald Afrikaans land mensen elkaar begroeten. Als twee mensen elkaar daar tegenkomen is het niet, goedemorgen, morgen. Nee, de een zegt, ik zie jou. En de ander reageert dan met, dus ben ik hier. En God sprak. En God sprak. Er is een aanspreken, er klinkt taal vanuit een hemelse bron die iets zegt als, ik roep jou tot leven. En ik noem je. In heel Genesis 1 hoor je dat spreken van God. En hij noemde het. Door die stem zijn wij ook zelf ontstaan. Wij leven op de adem van zijn stem. Wij zijn daardoor zijn spreken. We zijn zelf deel van Gods schepping. Ook wij zelf zijn door het spreken van God gecreëerd. Dus ben jij en u, je bent door hem gewild. Bedoeld. Gekend. Als die unieke mens die je bent. Hij zoekt ook met jou die persoonlijke relatie. En de beste reactie van onze kant lijkt dus te zijn, ja, wat ze in dat land zeggen. Dus ben ik hier. Of, à la Samuel, zie, hier ben ik. En zo begint de relatie. Wij leven met een sprekende God die zelf leeft en die leven creëert. Wij leven met deze God en niet met de God van de filosofen. Het spreken van deze God, van JHWH, werkt dus altijd iets uit. Het creëert, tijd en ruimte worden gecreëerd, toekomst wordt gecreëerd, leven wordt gecreëerd. En het echte leven nu, het relationele, hè, dat had ik zo zeggen, het relationele leven, het echte leven dat God creëert, is daar te vinden waar geleefd wordt in reactie op zijn stem. Waar geleefd wordt in gesprek met hem. En dat leven is per definitie eeuwig. Bergen kunnen verdwijnen, maar dit leven, spreken met God, is eeuwig. Het gaat ook dwars door de dood heen dus. He, Abraham valt nooit meer uit die relatie. Je hart kan ophouden met kloppen, ja. Je lichaam kan weer tot stof vergaan, ja. Maar de relatie met God blijft. Hij is God van Abraham, God van Isaac nog altijd. En ook God van jou. Als hij ook God van jou is, zal dat ook altijd zo blijven. Dat leven in relatie, dat leven dat is ontstaan door zijn spreken, dat was het begin, dat blijft voor altijd in Gods hand. En dat leven, die opstanding uit de dood, zeg maar, die geschiedt dus eigenlijk op het moment dat je het spreken hoort en dat je daarop reageert. Zoals Jezus ook zegt, hè, dat heb ik straks gelezen, wie luistert naar mijn stem, wie reageert op mijn stem, die heeft het eeuwige leven. Die is opgestaan uit de dood. En is niet meer iets van de toekomst, dat is gewoon gebeurd. Dan ben je opgestaan uit de dood, zegt hij. Hier ligt dus het begin. Dit is de bron van onze hoop. Een God die een stem heeft, een God die je kunt horen, een God die spreekt. Maar je kunt het allemaal zo licht vergeten. En zo doet Paulus, hoorden we in de Romeinenbrief, zijn best om zijn volksgenoten en zijn geloofsgenoten hieraan te herinneren. Want ze vinden dat hij het te gek maakt. Hij verkondigt de opstanding uit de doden aan alle heidenen, aan alle volkeren der aarde. En hij zegt dat ze allemaal met God in relatie kunnen en mogen leven op grond van de opstanding van Jezus Christus. Die opwekking van Jezus uit de dood, door God zelf, die opwekking uit de dood, dat nieuwe woord, dat nieuwe spreken van God, om zo te zeggen, zijn daad van God, spreken van God, dabar, dat nieuwe spreken van God creëert leven voor iedereen die daarop reageert, zegt Paulus. Voor iedereen. Hou eens even op, zeggen zijn geloofsgenoten. Hou eens even op, er komt nog heel wat meer bij kijken. Je moet je wel eerst aan de wetten van Mozes gaan houden. Je moet wel besneden zijn. Je moet wel in de synagoge zitten. Je moet wel, houden jullie eens even op, zegt Paulus dan. Houden jullie eens even op. Wij zijn toch niet in Gods hand omdat we de Bijbel hebben, of omdat we besneden zijn, of omdat we bidden. Zijn jullie even vergeten waar we vandaan komen? Ons hele bestaan als Israël is gebaseerd op het spreken van God. Hij bezocht Abraham, weet je nog? En hij bezocht hem toen hij en zijn vrouw al stokoud waren. En Sarah al lang geen menstruatie meer had. Maar Abraham vertrouwde op hem die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Want dat is wat het spreken van God doet. En God sprak, over een jaar heb je een zoon. En die zoon zal het begin zijn van een groot volk dat jouw nageslacht zal zijn. En zo ontstonden wij als volk Israël. Niet door onze eigen daden of door onze geloofsdaden. En zelfs niet door het zaad van Abraham of door een eicelsprong bij Sarah. Maar door het spreken van God. Hij spreekt. En dan is het er. We zijn dus zelf ontstaan doordat God de doden levend maakt. Die uit twee dorre mensen leven deed ontwaken. waarom verwijten jullie mij dan dat ik de heidenen leven uit de dood predik? Op grond van het spreken in Jezus Christus. Het is toch hetzelfde, hetzelfde begin. Zo hebben zij, net zoals wij, hun basis in de opstanding der doden, in het spreken van God. Daar is het begin. En dan te weten, die God die in de eerste plaats zich ontfermen wil en genadig is en geduldig en overvloedig in trouw. Wij leven allemaal van zijn genadig spreken. Ben ik nou op de een of andere manier toch nog filosofisch gaan spreken? Gebeurt al gauw. Als je iets gaat proberen te bewijzen, dan wordt het al gauw filosofie. Paulus wilde zijn geloofsgenoten ook iets bewijzen. Maar goed, het waren inderdaad geloofsgenoten. Dus in principe geen mensen die over God spreken. En ook niet alleen tot God spreken. Maar die met God spreken. Dus in principe kunnen ze deze God en Vader van binnenuit kennen. Dus hoefde hij ze eigenlijk alleen maar te herinneren aan het begin, aan hun oorsprong. Dat God tot Abraham sprak. Dat God sprak. En ik heb geprobeerd vanmorgen u hieraan te herinneren. Aan het begin. En dan hoeft u zich over de toekomst geen zorgen, geen zenuwen meer te maken. Wie eenmaal leeft op de adem van Gods stem, zal daarin blijven leven. Persoonlijk. Relationeel. Maak je niet zenuwachtig over de toekomst. En in uw gesprekken met al die mensen die vooral over God spreken en met allerlei vragen en voorbeelden komen. Nou, troost u, ook Jezus gaf niet echt antwoord aan de Sadduceeën. En tegelijk natuurlijk ook weer wel, hè, omdat hij antwoordde met zijn hart, met zijn leven, met zijn doen en laten. Dus dat moet u dan ook maar gewoon doen. Doe als Abraham, nodig mensen uit in je tent, vertel waar je hart ligt. Vertel van deze God die zoveel geduld heeft met mensen. Vertel van onze God die gastvrijheid aanprijst. En menslievendheid. En ziekenbezoek. En wat tot vrede dient. En noem maar op. En vertel ze dat het leven is. Dat je, als je met hem onderweg bent. Zelfs al was het dan donker. Of ziekte. Of kruis. Dood. Allemaal even verschrikkelijk. Deze wereld is geen paradijs. Maar wat er ook gebeurt, je valt nooit uit zijn hand. Zijn relatie met je is persoonlijk. Lachen toch? Dacht ik. Zo noemen Abraham en Sarah hun zoon dan ook. Yitzchak. Die lacht. En u weet nou waarom. Amen. Nanda, de diaconale voorbeden.
We hoorden net al, we leven niet in het paradijs. De diaconie vraagt vandaag voorbeden te doen voor vluchtelingen en ontheemden in ons land. Laten wij God bidden dat ook wij hen een veilige leefomgeving kunnen bieden, omdat ieder mens telt.
Dankjewel. Laten we samen danken en ook bidden. Laten we ons allemaal hier, Heere God, zo voortdurend elk woord in de schrift een venster zijn, waardoor we u zien. Een opening zijn waardoor wij u horen, uw stem. Dat wij leven op de adem van uw stem. We danken u dat u een God bent die spreekt, anders dan al die andere goden, of ze nu Wodan heten, of economie, of kapitalisme, of niets, of iets. Al die goden met wie je geen persoonlijke relatie kunt hebben, die ook alleen maar depersonaliseren en ontmenselijken. U bent de enige die spreekt. En nog altijd. We danken u voor uw woord, dat geluid, dat voortdurend in beweging brengt, in beweging zet. Al zoveel eeuwen, al zoveel generaties. Mogen we vanuit dit leven dat u creëert, alles aanpakken op deze aardbodem wat naar ons toekomt, wat u op onze weg brengt. Het doet er dan eigenlijk niet meer toe wat. Of er dingen zijn waarmee we triomfen kunnen vieren, of dat het dingen zijn waarmee we ten onder gaan. Maar we zijn in uw hand. Help ons om uit te stralen wat voor God u bent. Met ons ziekenbezoek, met onze menslievendheid, met ons omzien naar elkaar. Zegen alle, wees alle nabij die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die stervend zijn, die in rouw verkeren en weten wat dat is en wat een pijn dat geeft. Wees met die families van het Hul, de familie De Velde. Als u niet spreekt, is alles dood. Als u spreekt, is er leven tot in eeuwigheid. Wees met de beroepingscommissie die gesprekken gaat voeren. En mogen het veel gesprekken zijn die ze met elkaar hebben over hun leven met God. En niet over God. Alles is in uw hand. Dat weten we, dat geloven we. U laat niet los het werk van uw handen. Daar zijn we mee begonnen. Daar eindigen we ook steeds weer mee. U laat uw kerk niet los. U laat uw schepping niet los. U laat ook deze gemeente Open Hof niet los. Ga voor ons uit. Met de kracht van uw Heilige Geest. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in onze eigen harten leeft. Mensen aan wie we denken, voor wie we bidden, of ook dingen van onszelf. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offerande krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen tot slot met elkaar lied 728. Lied 728 in zijn geheel. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.